Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Kathleen Brakke.
Dag luisteraars en welkom bij de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Wat vinden jullie van naar de tandarts gaan? Helemaal oké? Stressmomentje van het jaar? Ik vind naar de tandarts gaan eigenlijk helemaal niet erg, want ik heb gewoon de allerbeste tandarts. Maar toch vind ik het een beetje spannend, want ik wil echt geen gaatjes in mijn tanden. Want die worden dan gevuld en dat vulsel, ja, dat is helemaal niet perfect en dat kan dan loskomen als je een chocotof eet of zo. Dus ik ben niet bang van de tandarts, maar wel van die gaatjes of van die vullingen. En de vraag van vandaag is dan ook: kunnen we die gaatjes niet opvullen met iets beters? En ha, hoera voor de wetenschap alweer. Want jawel, neurologe Annelies Bronckaerts van de U Hasselt, die kan dat binnenkort. Dag professor Bronckaerts.
Goedemiddag.
Jij bent erin geslaagd om menselijk tandglazuur na te maken met stamcellen uit echte tanden. En dat gaat dan veel beter werken dan dat witte papje waarmee onze tanden nu worden gevuld.
Wel, dat hopen we natuurlijk. Wat hebben we gedaan? We zijn erin geslaagd om van menselijk materiaal ameloblasten te maken. Dat zijn de cellen die het glazuur aanmaken en dat is de buitenste laag van onze tanden.
Dus wacht. Het tandglazuur, die buitenste laag, die heb je nagemaakt uit menselijke cellen?
Ja.
Dus eigenlijk niet namaken, gewoon echt fabriceren.
Ja, en kunnen
we dat niet, doen we dat niet van nature al, die bijbouwen?
Wel, we hebben allemaal tijdens de ontwikkeling, als we kind zijn, celletjes in onze mond die onze tanden gaan vormen. Dat zijn verschillende soorten tandstamcellen. Bijvoorbeeld de epitheliale stamcellen, de ameloblasten, die maken het glazuur.
Ja, en maar, stamcellen, dat zijn cellen die nog alles kunnen worden?
Ja, stamcellen zijn eigenlijk cellen die kunnen blijven delen en ook kunnen differentiëren, dus veranderen naar andere celtypes.
Ja, oké.
En dus wij hebben eigenlijk van die soorten cellen, maar die verdwijnen eigenlijk. Dat is ook de reden waarom als je een gaatje in je tanden hebt en het glazuur is aangetast, als daar een holte in is gekomen, dat zich niet vanzelf repareert. Bijvoorbeeld een wonde in de huid repareert zichzelf, want daar zijn nog stamcelletjes in je huid aanwezig. Maar de celletjes die het glazuur gaan maken, die verdwijnen als je volwassen wordt.
Ah, dus als je 18 bent, heb je die niet meer?
Nee, dan heb je die bijna niet meer. En wat we gedaan hebben, is we hebben dentale follikels geïsoleerd bij jonge adolescenten tussen 10 en 15 jaar. Wat is dat dentaal follikel? Dat is eigenlijk een vlezig weefsel, dat we ook wel tandzakje noemen, dat rond een tand zit die nog niet is uitgekomen. Bijvoorbeeld rond de wijsheidstanden die pas later in je leven uitkomen. Die zitten eerst nog in zo'n dentaal follikel. En er zijn heel wat mensen die voor orthodontische reden hun wijsheidstanden laten trekken.
En dus bij mensen, die jongeren die hun wijsheidstanden lieten trekken, hebben jullie wat cellen ook afgeschraapt?
Wel, wij hebben heel dat follikel er rond genomen. We hebben daar celletjes uitgehaald en op een speciale manier gekweekt. We wisten eigenlijk al veel langer dat daarin bepaalde stamcellen zaten waarvan we ameloblasten konden maken. Maar het precieze recept om deze op te kweken in een labo, dat had men nog niet gedaan. En dat hebben we alleen maar kunnen doen omdat we samenwerkten met professor Hugo van Kelekom. Dat is iemand die organoïden heeft gemaakt uit de hypofyse.
Wacht, wat is organoïde?
Ja, dus een organoïde is een 3D minicultuurtje. Dat zijn cellen die we uit het lichaam in een plastic kunnen laten opgroeien. Dus op zo'n danige wijze georganiseerd dat klompje cellen echt lijkt uit het weefsel waar ze zijn uitgehaald. Zo zijn er organoïden van de hersenen, van de longen en van het endometrium.
Dus dat is echt Frankenstein, jullie kunnen alles nabouwen.
Wel, we kunnen niet alles nabouwen, maar zolang we van bepaalde organen kunnen we, als we de cellen in een gel zetten, mini-orgaantjes maken.
Okay.
Het is, by the way, een Nederlander, Hans Klevers, die voor het eerst organoïde heeft gemaakt en dit uit het binnenste cellaag van de darmen. Nu, in ons geval hebben wij tandorganoïde gemaakt. Dat hadden we gedaan door samen te werken met professor Hugo van Kelekom, omdat hij het juiste recept had. Hij kon dat maken van de hypofyse, dat is een deel van de hersenen. En embryologisch is dat nauw verwant met alle cellen die aanwezig zijn in de mondholte. Hij had dus eigenlijk al de juiste aanwijzing, het juiste medium, het juiste recept om dat te kunnen doen. We hebben dat natuurlijk een beetje moeten fine-tunen in een heel team, maar dat zorgde ervoor dat we tandorganoïden hebben kunnen maken. En uit die tandorganoïden, als we daar bepaalde stofjes aan toevoegen, dan kunnen we de ameloblasten maken. En dat zijn dan weer de cellen die glazuur maken.
En hoe moeilijk was dat allemaal? Want zegt, de basis was er al en wij hebben dat nu toegepast op dat tandglazuur. Hoe kan ik me dat voorstellen? Zijn jullie daar 2 jaar mee bezig, 20 jaar of 50?
Daar zijn we toch 2, 3, 4 jaar mee bezig geweest. We hadden natuurlijk een goede basis, want men weet bijvoorbeeld om zo organoïden te maken dat je die in bepaalde shell moet zetten. Er zijn al aanwijzingen van de bepaalde medium dat je moet hebben. En wat medium bedoelen we, is cellen, als je die opkweekt in het labo in een plastic schaaltje, daar zit daar een vloeistof bij met de juiste nutriënten, dat weet men al, maar dan moeten ook groeifactoren en signaalmoleculen in zitten. En dat is juist heel moeilijk om te weten. En die signaalmoleculen en groeifactoren zijn eigenlijk heel belangrijk, want in je lichaam zitten alle cellen samen en die krijgen continu signalen door van andere cellen of van het lichaam. Dan weten ze bijvoorbeeld, vandaag is een goede dag, je mag gewoon rusten. Of, oei, het weefsel hierna is kapot, nu moet je beginnen delen. Of bijvoorbeeld, bij de ontwikkeling van de tand, krijgen die bepaalde signalen door van, we zijn een tand aan het maken, vandaag moet je een ameroblast worden en glazuur gaan afzetten. Dus je moet eigenlijk dat precieze recept van die signalen weten. Enerzijds om de organoïden te kunnen kweken, een groot hoeveelheden, en dan later om van die tandorganoïden andere cellen te maken, de ameroblastcellen die glazuur geven.
En die signalen, dat zijn chemische stoffen?
Ja, chemische stoffen zijn, ja. Die eigenlijk ook aanwezig zijn in het lichaam en die we bij gespecialiseerde bedrijven kunnen aankopen of zelf in het labo kunnen namaken.
En dus op die manier zijn jullie erin geslaagd biologisch tandglazuur te maken. Wil dat zeggen dat je dat tandglazuur dan kan kweken en als vulsel gebruiken voor iedereen? Of moet ik mijn stamcellen geven als ik mijn eigen vulsel wil krijgen voor mijn gaatjes in mijn tanden?
Wel, ja, we zijn natuurlijk nog niet zover dat jij nu naar de tandarts kan gaan en dat kan laten opvullen met glazuur.
Ah, nee, de tandartsen doen nog geen bestellingen bij jullie?
Nee, helaas nog niet, want we moeten toch nog wat heel wat stappen ondernemen. Bijvoorbeeld, en we weten nu wel dat we deze cellen van de tandorganoïde ameloblasten kunnen maken, maar we weten nog niet zo goed hoe ze dat glazuur gaan afzetten. En het is ook de bedoeling dat die glazuur gaan afzetten op een bepaalde geordende manier. Dus dat moeten we in het labo nog fine-tunen.
Dat betekent, als ik een gaatje heb en je steekt die cellen in een gaatje, dat die juist moeten hechten en op...
Die moeten juist hechten, die moeten de nodige voedingsstoffen doen. Dat weten we ook nog niet. We weten ook nog niet, als we die cellen vanuit het labo terug in een lichaam of aan een tand erin transplanteren, dat die dat gaan doen. En dan moeten we ook nog proefdierstudies doen. Bijvoorbeeld ratten gebruiken waar wij gaatjes maken en dan cellen in transplanteren om te zien of dat ook wel lukt. Een andere hindernis die we hebben is... die dentale follikels zijn eigenlijk bij volwassenen mensen bijna volledig verdwenen. Het enige wat er is, is die zijn veranderd tot kleine structuren, de periodontale ligamenten, waarbij de tanden eigenlijk vasthangen in de kaak. Maar die zijn heel erg klein, daar zitten weinig cellen in. Dus idealitair zouden we bijvoorbeeld, als bij jou toen je 10, 15 jaar was en je moest je wijsheidstanden laten verwijderen, zouden we bij jou die tandfollikel hebben geïsoleerd, hè, want dat gingen we toch in de vuilbak gooien, en dat we die in een vloeibare stikstof zouden bewaard hebben. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld, want vloeibare stikstof kost geld, maar je moet eigenlijk ook die cellen die je daarin bewaart ook monitoren of die nog altijd krachtig zijn.
Ah ja, en voor de rest van mijn leven bijhouden.
Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld.
Maar dat is nu te laat, dus voor mij zal het niet meer gebeuren. Ik kan
ja, tenzij we van een tand die je verliest, daar nog periodontaal ligament aanhangt, maar dat is ook heel erg klein. Dan zitten heel weinig van die dentale epitheelcellen in. Dus ja, ik denk eigenlijk dat nog niet zal lukken.
En als mijn kinderen hun wijsheidstanden laten trekken, mag ik dan vragen, kom, haal er een kweekje uit voor mij?
U zou dat kunnen doen, maar ik denk dat we daar nog niet zo ver staan, dat we op grote schaal kunnen doen. En dat zal eigenlijk ook heel veel kosten.
En ik vraag dat nu voor mijn kinderen, omdat ik denk, ja, dat moet dan toch eigen genetisch materiaal zijn. Maar misschien is dat niet. Misschien kan ik ook van een wildvreemde vulsel krijgen.
Ja, normaal is het zo dat we bij alle stamceltherapieën gaan kijken dat we lichaams-eigen materiaal gebruiken. We noemen dat autologe transplantaties, omdat bij het gebruiken van stamcellen van iemand anders, het kan zijn dat je nadelige immuunreacties gaan kunnen optreden. Die bijvoorbeeld de stamcellen gaan aanvallen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Mm-hmm. Het kan wel zijn dat in die omgeving dat minder is dan in een ander lichaamsdeel, maar dat moeten we natuurlijk ook nog weer helemaal uitpluizen.
Ja, dus eigenlijk hoe het er nu voor staat in een ideale wereld, oogst je bij 10, 11, 12, 13-jarige cellen voor mochten ze ooit gaatjes in hun tanden krijgen.
Dat zou de ideale wereld zijn.
Ja, de dure ideale wereld.
De dure ideale wereld.
We spreken nu heel de tijd, of jij spreekt nu heel de tijd over tandglazuur, maar tandglazuur, dat is toch de buitenkant van de tanden, terwijl een gaatje is toch van binnen. Vul je dat dan, dat gaatje, met de buitenkant van de tanden?
Wel, een gaatje in je tanden is eerst in het glazuur. Hè. Dus hoe ontstaan gaatjes? En tegen je tanden zit vaak tandplak. Daar zitten bacteriën in. En deze bacteriën gaan suikers en koolhydraten die je binnenkrijgt bij de voeding of bij de drank, omzetten tot zuren. En die zuren gaan het glazuur van je tand aantasten. En als dat op de lange tijd gebeurt op dezelfde plaats, dan krijg je een holte in het glazuur. Als dat dan nog langer duurt, dan gaat die holte groter worden naar het volgende deel van de tand, het meer botachtige deel van de tand, het dentine, en gaat dat aangetast worden. En als het nog langer duurt, dan krijg je tandpijn, want dan gaan die bacteriën tot in de zachte binnenkant van je tand geraken, de tandpulpa, waar ook zenuwen zitten. En bacteriën die dan aan die zenuwen knabbelen, ja, dat doet enorm pijn. En dan moet die tand ontzenuwd worden. Dus ja, het gat kan klein zijn, alleen in het glazuur, ook in het dentine, of volledig in de tand. En dan moet die ontzenuwd worden. Maar het materiaal dat tandartsen gebruiken om dat gat te vullen, dat is wel hetzelfde. Dat is zo'n synthetische witte vulling.
En dat tandglazuur zou ook gerust gebruikt mogen worden van binnen, terwijl dat in de natuur niet zo is.
Ja, maar meestal moeten mensen wel op tijd naar de tandarts gaan om dat aan te maken. En het is ook zo dat de celletjes om dentine aan te maken, de pulpacelletjes, zijn meestal nog wel aanwezig bij de meeste gaatjes. En die cellen kunnen nog wel reparatief dentine aanmaken. Maar het glazuur, dat kunnen we niet meer.
Dus een gaatje kan een klein beetje zelf nog wat teruggenezen.
Ja, maar alleen het dentine niet meer het glazuur. En het is ook zo dat het glazuur het hardste materiaal is, biologisch materiaal dat er bestaat. En dat is de harde buitenkant die ervoor zorgt dat je kan kauwen, dat je voedsel in twee kan breken. Dus het is, ja, dat heeft echt een functie.
En vernis.
Die functie moeten we toch proberen na te maken als we een gaatje terug gaan vullen.
Ja. En waarom gaat dat dan zoveel beter werken dan dat huidige witte papje dat erin zit? Gaan mijn choco, als ik een chocotof eet, gaat blijven zitten?
We denken dat omdat je dan eigenlijk de herstelling doet met hetzelfde materiaal als oorspronkelijk. En bovendien weten we dat die vullingen tegenwoordig wel hun job doen, maar ook verre van ideaal zijn. En sommige vullingen vallen uit, of er kunnen barstjes in ontstaan. En in die barstjes kunnen ook bacteriën kruipen die dan nog dieper gaan indringen. En dan is dat een veel groter probleem, want daar kan je met je tandenborstel niet aan. En die kunnen bijvoorbeeld de binnenkant van je tand helemaal beschadigen, waardoor die ook weer ontzenuwd geraakt, of waar soms een groter gat ontstaat en heel je tand kan instorten. Dus die vullingen die zijn er wel en die doen hun job goed, maar het is niet ideaal.
Nee, oké. Okay. En die problemen, bijvoorbeeld die ontstekingen onder de vulling, dat los je op met dat natuurlijk materiaal, omdat het natuurlijk is.
Ja, dat denken we toch, ja.
Ja. Je hebt dat nu gevonden. Je zei net, we hebben er nog wel wat werk aan. Maar daarna begint u dan aan een heel ander onderzoek? Of kan je hier nog meer mee doen dan alleen maar tanden vullen?
Wel, we denken dat we de tandorganoïden kunnen gebruiken voor talrijke toepassingen. Bijvoorbeeld voor de voedingsindustrie en om onderzoek te doen naar tandziekten. En dus bijvoorbeeld, nu hebben we de tandorganoïden gemaakt en we kunnen ze op grote schaal in het labo opkweken. En dan kunnen we ze gebruiken om allerlei testen op te doen. Bijvoorbeeld om na te gaan of bepaalde voedingsmiddelen die we innemen ook schadelijk zijn voor het glazuur. En nu weten we dat van die suiker, want suiker omgezet wordt in de bacteriën tot een zuur wat een gaatje kan maken. Maar misschien zijn er ook nog andere stoffen. Of in tegendeel zijn er bepaalde zoetstoffen die dat misschien niet doen. Dat kunnen we dan testen in het labo. We kunnen de tandorganoïden ook een beetje genetisch veranderen, waardoor ze lijken op een tandziekte. En dan kunnen we nabij nauwkeurig onderzoeken hoe die tandziekten zijn en hoe op welke manier die het glazuur veranderen. Dat kunnen we dan ook doen.
Dus eigenlijk om meer inzicht te krijgen in hoe tanden verslijten en wat je eraan kan doen.
Ja, bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld om tandpasta te optimaliseren. We weten dat lage hoeveelheden fluoride, niet te veel, lage hoeveelheden goed zijn om onze glazuur sterk te maken. Maar misschien is het nog veel beter. Zijn er nog andere middelen die we kunnen toevoegen aan de tandpasta? En de bedoeling is dat we de tandorganoïden dan gebruiken als 3D-modelletje in een schaaltje in het labo, om zo onderzoek te kunnen doen, zonder dat we gaan gebruik maken van proefdieren. Want het is een strijd in de wetenschap om zo weinig mogelijk met proefdieren te werken om dierenlevens te sparen.
Ik heb nog een ideetje. Als je nu dat tandglazuur kan maken, kan je dan ook tandprotheses, biologische tandprotheses maken?
Wel, dat is een andere droom van ons team. De tandstamcellen die de dentine maken, dat botweefsel, die zitten in het binnenkant van de tand en die worden al veel langer gebruikt dan vandaag in de wetenschap. Die hebben we de beschikking in het labo. Dus het botstructuur kunnen we al heel lang maken. En nu hebben we een nieuwe methode gevonden om de ameloblasten te maken die glazuur maken. We zouden dus eigenlijk kunnen 3D-printen en zo een tand kunnen maken. Maar ook dat is weer een werk van lange adem, want om 3D te kunnen printen moet je een soort bio-inkt ontwikkelen. Dat wil zeggen een soort shell waarin ook weer de juiste signaalmoleculen zitten om de cellen in leven te houden en ook om ze aan te zetten om van stamcel te differentiëren naar een cel die de dentine of glazuur aanzet. En ook al hoor je hier weer aan mijn stem, dat is ook weer een receptje vinden, optimaliseren. Dus dat gaat nog wel heel veel tijd kosten. Maar daar zijn we nu wel mee gestart om dat te kunnen doen.
Dus dat zijn eigenlijk een soort levende noemen? Levende tanden die je maakt?
Ja, dat zou de bedoeling zijn.
Je zei net, we hebben nog wel wat werk, we zijn er nog mee bezig. Wanneer kunnen tandartsen bij jullie vulsel bestellen?
Ik denk zelf dat dat toch minstens 15 jaar gaat duren. En we moeten veel meer onderzoek doen. We zouden ook stamcellen op grote schaal moeten kunnen aanmaken. We zouden dat ook eerst op proefdieren moeten testen. Dan klinisch moeten testen, zoals we dat noemen, op een aantal mensen. Dat kost nog heel erg veel tijd en heel erg veel geld en inspanningen.
Geduld hebben, hè? Zoals altijd in de wetenschap is dat de boodschap.
Dat klopt.
Maar het komt er dus aan. Dankjewel, neurobiologe aan de U Hasselt, Annelies Bronckaerts. En nieuw vulsel of niet, eigenlijk wil je gewoon geen gaatjes hebben natuurlijk. Weet je trouwens waarom je ook nog minstens 2 keer per dag je tanden moet poetsen? Voor je hart, echt waar. Om een gezond hart te hebben. Hoe dat zit, dat vertelt microbacterioloog Marie Joosses in de podcast. Wat zijn de 4 belangrijkste minuten van de dag? En wil je nooit nog een podcast missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot later!